Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, de openingspsalm die op het bord staat is een andere dan die ik er gisteravond op had laten zetten. 103, vers 8 en 9. Gisteravond is in het ziekenhuis in Utrecht Renske van Twillert nog geen 17 jaar oud overleden. Dat betekent van de 5 gemeenteleden die tot nog toe dit jaar overleden zijn, al het tweede kind is. Spreekt de Heere niet heel bijzonder in ons midden? Zou het ons toch niet wat te zeggen moeten hebben? Ons tot voor ootmoediging moeten brengen voor Gods aangezicht dat we vragen, Heere, wat bedoelt u daar toch mee? Jonge mensen hier in de kerk, zou jij gisteravond hebben kunnen sterven? Ook op de plek waar je gisteravond was. Vaders en moeders, zou u uw kind aan de dood kunnen overgeven en kunnen zeggen, Heere, ik heb er met alle lek en gebrek alles aan gedaan wat ik kon om het leven met de Heere voor te leven. De Heere die spreekt toch zo krachtig in ons midden, gemeente. Juist in het sterven van kinderen, in de ernstige ziekte van jonge mensen. En als ik dan over sommige catechisaties zulke verdrietige berichten hoor, als ik dan toch zo'n groot deel van de gemeente op de dankdag in de kerk mis, terwijl er alleen al die reden zou moeten zijn om dankdag te houden dat de Heere ons leven spaart. Ach, mag ik het als dienaar van de Heere nog eens op uw hart binden. Om met u en uw kinderen tot de Heere in te keren voordat het te laat is. En laten we samen nog maar zingen. En wilt u erbij nadenken, jonge mensen, wat we zingen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En wat we erachteraan mogen zingen. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103, 8 en 9. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 63, vers 3. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 45, de versen 1 tot 11. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 63, vers 3. En we lezen Genesis 45, vers 1 tot 11. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep: doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaren hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders: nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zei hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands, en er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trekt op tot mijn vader en zegt tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld. Kom af tot mij en vertoef niet en ge zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen, gij en uw zonen en de zonen uw zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. Hier eindigt de schriftlezing. De gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmorgen opnieuw vinden in zondag 21 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 54. Zondag 21, vraag en antwoord 54. Dan uit de vraag, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? En het antwoord luidt dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs van den beginnen der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en dan volgt het gedeelte dat vanmorgen bijzonder de aandacht vraagt en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wij willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Samen willen we uiteraard om te beginnen aan de Heer opdragen de bedroefde familie van Twillert van de Heemraadstraat 48. Mag ik nog meedelen dat de begrafenis zal plaatsvinden aanstaande donderdag. Om 12:30 is er een rouwsamenkomst hier in de kerk. En ik hoop van harte dat wie van de gemeente maar enigszins kan erbij zal zijn om samen met hen het verdriet voor de Heere te brengen. Dus donderdagmiddag 12:30 hier in de Bron. Onder de zieken denken we weer allereerst aan dominee Sterk, die nog steeds wacht op een definitief bericht uit Groningen of men verder zal gaan met de behandeling, ja dan nee. In Molendaal in Baren ligt zuster W. van de groep Muis van de Anton van der Horstlaan 74. In het Elisabeth ziekenhuis zuster M. Koelewijn Poort van de Koningin Wilhelminastraat 21. Zuster Koelewijn gaat donderdag naar het ASU om daar vrijdag een openhartoperatie te ondergaan. In de Lichtenberg werd in verband met problemen in de zwangerschap opgenomen zuster J. Poort de Graaf van de Zwaluw 21. De voorbeeld is verder gevraagd voor onze oude broeder W. Hopman uit de haven, die steeds verder achteruit gaat en voor wie het einde dichterbij komt. Samen mogen we danken voor de thuiskomst van Alex de Graaf van de Da Costastraat 9. Zuster Korlaar van Dieremen is teruggegaan naar Zilverschoon, waar ze nu helemaal geholpen moet worden. En dan is er ook nog een bericht om dankbaar voor te zijn. Pieter Jan Koelewijn heeft deze week de uitslag van de operatie gekregen. En daaruit bleek dat alles goed mocht wezen. Tot hiertoe heeft de Heer het met hem bijzonder wel gemaakt. En daar mogen we voor danken. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heren, op deze zondagmorgen is de zon weer opgegaan. Nog bent u langmoedig. Nog laat u die zon schijnen over bozen en over goeden, omdat de tijd van uw genade nog niet voorbij is. En u het laat verkondigen dat u die recht hebt op de dood van de goddeloze. Lust hebt in zijn leven en daarom op deze zondag roept tot bekering. Maar terwijl voor ons die zon vanmorgen weer opging, zijn er anderen voor wie dat nooit meer gebeurt. En onder al die anderen in deze wereld die in de afgelopen weken tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen, was opnieuw een lid van onze gemeente. Opnieuw een kind. Renske van Twillert. Heren, wat grijpt ons dat aan? Dat een jongere in deze tijd, in zo korte tijd, zo ziek kan worden. En dat de dokters machteloos staan en niet kunnen ontdekken wat er is. En dat we tenslotte als mensen moeten terugtreden voor de dood. Die doorgaat tot alle mensen. Vandaag een jonge bloem. Morgen een oude. Maar vroeg of laat tot alle mensen. Omdat alle mensen gezondigd hebben. En daarom onderworpen zijn aan het oordeel des doods. Heere, wat een verdriet. Voor die ouders, voor wie dit kind voorwerp van grote zorg, maar ook van grote liefde was. Wat een verdriet in dat gezin. In de familiekring. Wat moet er veel verwerkt worden. Wat krijgt het leven ineens een hele andere richting als er een streep gaat door onze plannen en door onze agenda's. En als we daar moeten inschrijven de datum van een begrafenis en het gaat zo tegen ons vlees en bloed in. Omdat we zeggen, Heere, we worden toch niet geschapen om te sterven. Om al jong te sterven. We bidden u om de troost van het evangelie. Bij die bedroefde familie. We bidden u om het zicht op u. Die soms juist van onze zorgen kinderen zegt. Dat u ze wilt bewaren voor de wereld, omdat u er wat goeds in gevonden hebt. Dat u zelf de zorg overneemt die wij als ouders niet kunnen dragen. En dat u daarin toont, dwars door het aangrijpende van het sterven heen, uw grondeloze barmhartigheid. Waarbij de doop al opgepleit werd. Uw herderlijke wijsheid en zorg. Waarvan uw woord zo krachtig getuigt. Als het ons die grote herder laat zien die de lammeren in zijn armen vergadert. Om ze zo te beschermen voor de wereld, voor de duivel en voor de eeuwige doop. Kon het zijn, Heere, wilt u zo krachtig vanuit uw woord door uw Heilige Geest werken in die bedroefde harten. Dat die balsem uit het evangelie in de wonden wordt gelegd. Zodat die wonden niet ineens helen, want dat kan niet. Maar zodat het schrijnende eraf gaat. En het helende van hem die de heiland wordt genoemd, wonderlijk wordt ervaren. En laat in de komende week, als we zo'n zware gang moeten maken, er mogen zijn het gebed van de gemeente dat hem omringt, de handen van de herder die hen dragen, en de vleugelen van u, die onder hen zijn uitgebreid. En Heere, wat u ermee te zeggen hebt tegen de gemeente, zou u dat door de Heilige Geest ook zo op de harten willen binden, dat het nu niet weer vervluchtigt. Dat het niet weer aan ons voorbij gaat. Wat zijn er een roepstemmen onder ons, niet alleen om ons heen, maar ook in het midden van de gemeente. Wat gebeuren er juist in het leven van onze jonge mensen in deze tijd een ingrijpende ding. Och Heere, zou u dit sterven willen gebruiken om jonge mensen stil te zetten? Opdat ze verstaan dat er ook voor hen maar één schrede is tussen hen en de dood. En dat ook voor hen de goede dagen waarin u gezocht mag worden. En waarin de belofte geldt dat wie mij vroeg zoeken mij zeker zullen vinden. Zomaar ineens voorbij kunnen zijn. En als het dan voor eeuwig te laat zou zijn, Heere, wat verschrikkelijk. En zou u ons als ouders tot stilstand willen brengen, opdat we juist in deze tijd ons gaan afvragen, welke leiding geven we aan onze kinderen? Wat zien onze kinderen in ons leven als het belangrijkste, als het allernodigste, als het eerste? Heilige Geest, bewaar er ons voor dat de roepstemmen weer zouden vervluchtigen en dat de harten alleen maar steeds harder worden. Er zijn er al zoveel van ons uitgegaan de wereld in. Vanmorgen willen we u vragen of u ze nog terug wilt brengen. Of u bekeren wilt, voordat het voor eeuwig te laat is. Wilt u de prediking van vanmorgen daar maar voor gebruiken, Heere? Ons laten zien wat dat betekent dat u in het midden van de gemeente uw woord neerlegt en dat u dat woord laat bedienen onder de beademing van de Heilige Geest. Opdat er vanmorgen leven geboren mag worden en leven onderhouden mag worden. Opdat we vanmorgen mogen merken dat u toch nog naar ons omziet. Al is er in ons van alles dat u reden zou geven om voorgoed u van ons af te keren. Heilige Geest, kom tot uw heerschappij. Maak het woord levend en krachtig. Hier op de preekstoel gort er uw dienstknecht mee aan. Opdat hij mag verkondigen in betoning van geest en van kracht. Mag laten horen de lokkende roepstem van de goede herder, maar tegelijkertijd de waarschuwende boodschap van diezelfde herder. Dat die instrument in uw handen mag zijn, en een stem die u sterkt en een geest die u leidt. Wilt u vanmorgen tussen de rijen doorgaan? En wilt u vanmorgen tot ons spreken, hier in de kerk en aan de kerktelefoon? In het leven van jongeren en van ouderen? En ook van heel de gemeente, opdat diegenen die nu nog thuis zijn en die zich ook niet hebben voorgenomen om straks naar de fontein te gaan, mogen worden opgeschrikt en onrustig gemaakt en uitgedreven onder uw woord, opdat ze daar het leven zouden zoeken en vinden. En wil zo in het midden van de gemeente nog leven doen geboren worden uit de dood. Geef uw zegen aan een ieder van ons, aan alle rouwdragenden. Maar kunnen door zo'n bericht ook andere wonden weer gaan schrijnen, Heere? Wilt u vertroosten, sterk, en laten merken dat u daartoe ook in uw huis laat komen? Wilt u gedenken aan alle zieken, aan onze kinderen over wie we zorgen hebben wat hun gezondheid betreft, die met een handicap door het leven gaan? Wilt u gedenken, Heere, aan dominee Sterk die nog steeds in die spanning zit. Wat zal Groningen zeggen? Maar met wie we toch ook mogen geloven dat u boven alles staat en dat u de dingen bestuurt en leidt. Kon het zijn, wilt u nog uitkomst geven, uw grote naam ter eer. Wilt u met zuster Koelewijn meegaan? Als ze deze week naar Utrecht moet voor een hartoperatie, geef haar uw genade, Heere, opdat ze in vertrouwen op u die weg mag gaan. En opdat ze daarin samen met die haar lief zijn ook niet beschaamd wordt, maar mag merken, de Heere helpt uit en de Heere helpt door. En opdat ze boven al het mag bevestigd zien wat ze mag geloven. In leven en in sterven eigendom te zijn van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. We bidden u voor zuster van de groep. Of u haar wilt oprichten, Heer, en nieuwe krachten wilt geven en wilt laten merken dat u van haar weet. We bidden u voor onze oude broeder Hopman die aan het einde van het leven is gekomen. Och, kon het zijn, Heere, wil in de onrust die er in zijn ziel is, de rust van het evangelie doen neerdalen. En de kracht van de verzoening die er is in het bloed van de Heere Jezus Christus doen ervaren. Door dat te doen druppen op zijn oude zondaarsziel. Zelfs bij het naderen van de dood kunt u toch volkomen uitkomst geven. Gedenk Jannie Poort. Nu ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen, omdat er wat zorg was rondom het jonge leven dat zich aankondigt. Heren, wilt u het toch alles goed maken? Opdat ze dit keer samen met haar man verblijd wordt door uw grote daden en daarin uw gunst in haar leven mag opmerken. Neem onze dank aan voor Pieter Jan Koelewijn. Die zulke goede berichten kregen. En al weten we wel dat er een stuk spanning en onzekerheid ook in de komende tijd nog blijft. Tot hiertoe hebt u zo wonderlijk geholpen, Heere. Hebt u het zo goed gemaakt. En met en voor hem en de zijnen willen we uw naam prijzen. En u vragen of u dat goede werk ook bevestigen wilt. Ook geestelijk in het leven van hem en allen die met hem verbonden zijn. We danken u voor de thuiskomst van Alex de Graaf. Geef ook hem alles wat hij nodig heeft, Heere. We bidden u voor zuster Korlaar die terugging naar Zilverschool. Hulpbehoevend geworden. Och, laat ze in haar hulpbehoevendheid toch op u terug mogen vallen om bij u te vinden alles wat haar ontbreekt. Naar lichaam en naar ziel. Onze ogen zijn op u, Heere. Wees ons genadig. Niet om iets van ons, maar alleen om de verdiensten van Christus wil. Amen. We zingen opnieuw uit Psalm 103, gemeente, terwijl de dienst der offerande plaatsvindt. De versen 2, 3 en 7. 103, 2, 3 en 7. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 65, de versen 1 en 3. 65, 1 en 3, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, ik mag aannemen dat iedereen hier in de kerk wel het verschil weet tussen het werken voor levensonderhoud en werken als bijverdienst. Maakt een heel verschil om dan maar wat te noemen of je voor het ene naar de markt gaat of voor het andere. Een bijverdienste, dat is leuk, het is gemakkelijk en je kunt er dus wat aardige dingen van doen. Maar je kan er tenslotte ook zonder, je leven hangt er niet van af. Die jongen met zijn krantenwijk die denkt niet, als ik dit werk niet doe dan krijg ik niet te eten, want die weet... Straks thuis staat er toch wel eten voor me op de tafel. Maar die denkt op deze manier scharrel ik wat centen bij elkaar voor een zak geld en misschien wel om eens een keer een brommer te kopen of wat anders. Leuk, maar nodig is het niet. Een levensonderhoud, dat is noodzakelijk. Dan ga je. Zoals ik in gedachten mijn vader nog zie gaan vroeger. Door weer en wind. Ook als hij zich niet lekker voelde. En hij zal er ook wel eens geen zin aan hebben gehad, al heb ik hem dat nooit horen zeggen. Maar als het om het levensonderhoud gaat, dan ga je, omdat je zegt, ik moet ervan leven. Mijn gezin moet toch eten? Als leven niet onderhouden wordt, dan gaat het immers dood. Dat zie je nog aan de planten in de vensterbank. Als je ze niks geeft, dan houden ze het niet zo lang. Nou gemeente, die vraag die stelt Gods woord aan de hand van de belijdenis ons vanmorgen. Waarvoor komt u en waarvoor kom jij nou eigenlijk in de kerk? Kom je hier om in je levensonderhoud te voorzien? Of kom je hier eigenlijk alleen maar voor een soort bijverdienst? Bent u vanmorgen naar de kerk gegaan in de wetenschap dat uw leven ervan afhangt, dat u hier gevoed wordt met het levende woord van de Heere? Of kunt u, als u eerlijk bent, er toch heel best zonder? En ontdekken de kinderen dat ook aan u? Want als ze zeggen, mijn vader die vindt het na één keer alweer welletjes, en dan snap ik eigenlijk niet goed waarom hij mij die ene keer nog naar de kerk stuurt, want, nou ja, dan hangt er blijkbaar niet zoveel van af. Waarvoor komt u naar de kerkgemeente? Om in uw levensonderhoud te voorzien of uit bijverdienst. En het antwoord op die vraag verraadt of u levend bent of dood. Bij ons in de kamer staan in de hoek een aantal poppen in klederdracht. Die heb ik nog nooit horen roepen om eten, terwijl mijn vrouw ze toch echt nooit wat geeft. Maar als het tijd wordt om te eten en het gezin zit aan tafel... En ze zou niks op tafel zetten, dan kreeg je het wel. Krijgen we niet te eten? We moeten toch leven? Want dat gezin van levende kinderen, dat kan geen dag zonder. En als er een kind is dat niet hoeft te eten, dan zegt moeder, dan ben je zeker ziek. Of heb je zoveel snoep van de buren gehad? Gemeente, over die hele praktische dingen gaat het vanmorgen. Met een hele concrete spits, als we nog één keer samen gaan luisteren. Naar het antwoord op vraag 54 van onze catechismus. En we horen dan vanmorgen, de Zoon van God onderhoudt zijn gemeente. En we letten ten eerste op dat onderhoud en ten tweede op de gemeente. De Zoon van God onderhoudt zijn gemeente. Onderhoud en de gemeente. De gemeente van de Heer Jezus in deze wereldgemeente is een wonder. Dat hebben we inmiddels wel ontdekt bij het luisteren naar het antwoord op vraag en antwoord 54. Wat gelooft ge van de heilige algemene christelijke kerk? Een wonder, omdat die gemeente in deze wereld Gods werk is. De Zoon van God vergadert, zo hebben we het inmiddels gezien, degenen die de Vader van eeuwigheid verkoren heeft en die hij op het kruis van Golgotha met zijn bloed gekocht heeft. Door de Heilige Geest die hij daartoe op de Pinksterdag heeft uitgezonden, opdat hij met het woord zou toebrengen tot de gemeente die zalig worden. En we hebben gezien, zo komen de schapen op de schouders van de goede herder. Zo komt er een bruid aan de arm van de hemelse bruidegom. Maar we hebben ontdekt, dat is niet het enige, want hij vergadert maar niet alleen zijn gemeente. Hij beschermt ze ook en alweer, ook dat doet hij door zijn geest en door zijn woord. Want de geest leert vanuit het woord de listen van de Satan te onderkennen en ons tegen de aanvallen van de vorst der duisternis te wapenen. De geest ontmaskert de aantrekkingskracht die de wereld uitoefent, ook op het zaad van het verbond. En hij laat ons de armoede van de wereld zien, zodat die wereld zijn aantrekkingskracht gaat verliezen. De geest leert ons het vlees te kruisigen en onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En zo leert hij die gemeente van Christus staande te blijven in de boze dag met de wapenrusting Gods. Maar daarmee is het werk van de Heere Jezus ten behoeve van zijn gemeente nog niet uitgeput. En het is toch wel goed, heb ik achteraf gedacht, om daar maar eens wat uitgebreid bij stil te staan, gemeente. En dat zo stuk voor stuk maar eens te zien, opdat het ons ook duidelijk zal worden wat een gemeente is en wat het mag betekenen om tot die gemeente te behoren. Hij vergadert ze, hij beschermt ze, maar hij onderhoudt ze ook. En als we ons afvragen wat dat is, dan kunnen we het beste in de Bijbel maar eens opzoeken waar we dat woord onderhouden tegenkomen. En dan vinden we een aantal hele sprekende voorbeelden. Allereerst dat gedeelte dat we samen hebben gelezen. Dat onderhouden van de Heere Jezus, dat is wat Jozef aan zijn vader en zijn broeders beloofde toen hij hen nodigde om naar Egypte te komen. En zei, ik zal u al daar onderhouden. Onderhouden, dat is wat de Heere gedaan heeft voor zijn volk in de woestijn tijdens die 40-jarige tocht van Egypte naar Kanaan. Onderhouden, dat is wat de raven deden toen Elia zich verborgen hield voor Agab bij de Bekrit. Het is wat Obadja deed met die 100 profeten die hij verstopt had in een aantal rotspilonken om ze te doen ontkomen aan de moordlustige greep van Izebel. Onderhouden, dat is wat de Heere naar het machtige woord van Openbaring 12 doet met zijn kerk, die in de woestijn vlucht, achtervolgd door de draak die erop uit is om de bruid van Christus te verslinden in deze wereld. En als we nou die voorbeelden eens wat op ons laten inwerken, en de kinderen in de kerk die kunnen dat denk ik ook, omdat ze bijvoorbeeld die geschiedenis van Jozef maar al te goed kennen van jongs af aan. Dan snapt iedereen hier in de kerk onmiddellijk wel dat Jozef, als hij tegen zijn vader en zijn broer zegt, ik zal u onderhouden, dat hij niet bedoelt, jullie mogen best eens een keertje komen eten. En dat hij niet bedoelt, als jullie komen, dan staat er een hapje en een drankje voor jullie klaar, vanwege de feestelijke begroeting van elkaar. Maar dat het duidelijk is dat Jozef zijn vader en zijn broers wil voorzien van datgene wat nodig is om in leven te blijven. Van dagelijks brood, van drink. En dat hij van plan is dat te doen met een grote regelmaat, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Zolang het nodig is en de hongersnood duurt, totdat ze weer komen in het land dat overvloeit van melk en honing. Dat is toch logisch gemeen? Moet je nou eens voorstellen, en dan neem ik een van die andere voorbeelden die ik u zojuist noemde, dat die Obadja, die hofmaarschalk van Agab, die 100 profeten verborgen had en onderhield, dat hij van tijd tot tijd dus een hele week niet kwam opdagen. Of dat hij die mannen die hij verstopt had, zei: ik zal zorgen dat jullie 1 keer in de 14 dagen een maaltijd krijgen. U voelt wel aan, dan was het niet goed gegaan. Dan had het tenslotte in die spelonker alleen maar een 100-tal geraamten gelegen van uitgehongerde en van honger gestorven mens. En dacht u nou werkelijk dat die profeten, wanneer Obadja probeerde elke dag binnen te komen, dat die ooit gezegd hebben: daar heb je die Obadja alweer. Nee toch. Die profeten daar in die spelonk, die zaten toch uit te kijken naar Obadja. En als hij eraan kwam, dan keken ze toch al naar zijn handen om te zien: wat heeft hij bij zich? Want het gaat om ons leven. Daar waren ze op aangewezen. Daar waren ze afhankelijk van, want ze konden daar in die spelonken niet een of ander kastje in de muur opentrekken en dan het eten er maar uithalen. Het was er niet. In al die situaties, gemeente, waarin de Bijbel dat woord onderhouden gebruikt, gaat het over mensen die voor hun levensonderhoud aangewezen zijn op een ander. Een ander moet ervoor zorgen dat ze in leven blijven doordat ze te eten krijgen. Ze hebben het zelf niet en ze kunnen het zelf niet. En ze zijn daarom blij met wat ze krijgen, want ze moeten leven van het gegeven. Gemeente, zo onderhoudt de Heere Jezus Christus nou die gemeente die hij vergadert door zijn geest en woord en die hij beschermt en leidt. Hij onderhoudt hen. Hij houdt dat leven dat ze uit genade ontvangen hebben door de wederbarende werking van de Heilige Geest in stand met het voedsel dat hij geeft. Levend water. Levend brood. De Heere Jezus is immers de herder van zijn gemeente. En het behoort toch tot de taak van de herder dat hij zijn schapen zal leiden naar de grazige weiden, stille wateren, opdat ze zullen eten en opdat ze zullen leven en opdat ze overvloed zullen hebben. Wat een zegen voor die schapen dat er een herder is, want voor zichzelf zorgen, dat kunnen ze immers niet. En de Heere Jezus is immers de bruidegom, gemeente. En de Heere Jezus is geen bruidegom van het onverantwoordelijke soort dat je onder de mensen soms tegenkomt, die een meisje tot bruid nemen, tot vrouw maken, zonder dat ze ervoor kunnen zorgen, zonder dat ze beschikken over de mogelijkheden om in hun levensonderhoud te voorzien. Als de Heere Jezus zich een bruid werft en zijn arm om haar heen slaat, dan zegt hij: wat Jozef zei tegen zijn broers: ik zal u onderhouden. Dat is mijn werk als de wettige echtgenoot. Dat is mijn taak als het hoofd van de echtvereniging. En dat is het wonder van de bruid. Ze hoeft niet zelf de kosten te verdienen. En ze hoeft niet zelf een inkomen mee te brengen. Bruid, dat betekent immers dat ze op zijn naam wordt overgeschreven. Dat betekent immers dat ze voor zijn rekening nou is. En dat hij alles meebrengt. In die verhouding tussen de hemelse bruidegom en zijn bruidskerk op aarde is er geen sprake, gemeente, van 2 verdieners. Is er geen sprake van de moderne opvatting dat ieder zijn eigen inkomen moet hebben, omdat iedereen voor zichzelf moet kunnen zorgen? De Heere Jezus is, mag ik het nou eens zo zeggen, gemeente, een ouderwetse bruidegom. Hij zegt tegen zijn bruid: jij hoeft er niet voor te werken, mijn inkomen is toereikend. Ik zorg voor alles. En wat is dat nodig, gemeente? Want dan moet u zich eens even realiseren, die gemeente, waar bevindt die zich? Die bevindt zich naar het woord des Heren in het strijdperk. Dan moet je eens indenken dat de troepen aan het front ook zich zouden moeten druk maken over de vraag, hoe komen we nou aan eten en aan drinken? Dat kan immers niet. En als ze het niet krijgen, dan werkt dat demoraliserend en dan verliezen ze hun krachten en dan verliezen ze hun inzet. Er moet voor gezorgd worden. En wat is het daarom belangrijk dat die troepen aan het front gefourageerd worden vanuit het achterland? Anders gaan ze zeker te grond. En die gemeente van de Heere Jezus is in deze wereld een kerk in de woestijn. En u weet dat inmiddels wel, dat je in de woestijn niet voor je eigen levensonderhoud kunt zorgen, want dat is er eenvoudig niet. Er is geen eten en er is geen drinken. Hij onderhoudt ze. Dat zie je in die oud-testamentische woestijn. Er is al manna, brood uit de hemel, water uit de steenrots, kwakkelen, vlees dat zomaar uit de lucht komt vallen. En het is geen dag dat ze gebrek lijden. Dagelijks begenadigd, met manna hemels brood verzadigd. En zo zal het blijven tot het einde der tijden, zegt Openbaring 12, dat ons de situatie tekent van de kerk in de eindtijd, kerk in de woestijn, vluchtend voor de draak, die zijn woede op dat kind dat hij niet te pakken heeft kunnen krijgen, dat in de troon in de hemel zit, wil koelen op die bruid, op die vrouw die dat kind gebaard heeft. Ze ontvangt vleugels om naar de woestijn te vliegen en daar wordt ze onderhouden. Die ganse tijd, totdat het ogenblik aanbreekt dat ze mag binnengaan in het Kanaan dat overvloeiende is van melk en honing, de nieuwe aarde, waar ze niet meer zullen hongeren, waar ze niet meer zullen dorsten, omdat het lam dat in het midden van de troon is hen zal weiden. Waar het geboomd aan de rivier des levens 12 maanden in het jaar groen is en vruchten draagt. Teken van de overvloed die God zijn volk bereidt. En laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente. Daartoe moet de Heere zijn volk nog alles een keer naar de woestijn brengen. Om ze te leren dat ze voor hun levensonderhoud volledig op hem zijn aangewezen. Daartoe moet hij ze nog alles weghalen bij hun eigen gebroken waterbakken waaruit ze proberen te drinken. En daartoe moet hij ze nog alles weghalen uit deze wereld die voedsel aanprijst, waar een mens door vergiftigd wordt en waar een mens tenslotte de eeuwige dood aan sterft. Om ze in die woestijn te laten zien dat wat de wereld biedt je niet verzadigen kan. Dat je daar altijd weer honger en dorst van krijgt. Om ze daar in de woestijn te leren. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streden. En wat heeft die gemeente van de Heere Jezus in deze wereld dat nodig? Dat hij het haar telkens weer en telkens meer leert honger te hebben. Naar het voedsel in de schuren van Jozef. Dorst te hebben naar het water uit de heilsfontein. Want laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, wij zijn zulke dwarse schapen. Wij zijn uit onszelf zulke domme wezens. Dat we zolang dat we menen dat we nog maar iets in onszelf hebben, dan beginnen we niet aan die reis naar de schuren van Jozef. En zolang we nog maar een beetje drap in die eigen waterbakken hebben, dan beginnen we niet aan dat water uit de heilsfontein. Rijk en verrijkt, geen dings gebrek, dat menen we dan te zijn en te hebben. En als we dan zo gezien hebben, gemeente, dat het dat inhoudt als de Heere zijn gemeente onderhoudt, dan komt vervolgens de vraag, en hoe onderhoudt de Heere zijn gemeente dan? En dan komt er weer dat antwoord dat in antwoord 54 zo machtig centraal staat. Ook dat doet hij door zijn woord en geest. En wat gaat op deze wijze in dit antwoord het woord van de Heere schitteren, gemeente, als een machtige schat. Het is dat woord dat de Heilige Geest hanteert als een zaad der wedergeboorte in de toebrenging van een verloren zondaar vanuit de dood naar het leven dat in Christus is. Het is dat woord waardoor de Heilige Geest aan het volk van de levende God bescherming biedt, dat als een schild mag dienen tegen de vurige pijlen van de boze, en als een zwaard om de aanvallen te kunnen weerstaan en op zijn beurt die wereld ook aan te vallen. En het is datzelfde woord dat de Heilige Geest gebruikt wanneer het gaat om het levensonderhoud van de kerk. Eten en drinken. En het is zulk goed voedsel dat hij tot verzadiging doet ontvangen. Maaltijd van vette spijzen, zegt een van de profeten. Water voor een dorstige, brood voor een hongerige, melk voor een pasgeboren baby. Dat woord van de Heere, gemeente, dat is als de volle korenschuren van Jozef. Als de Heilige Geest de deuren van die schuren opent, dan sta je verbijsterd. Wat een overvloed. Begrijpt u nou hoe de Heere zijn gemeente onderhoudt? Dat doet hij dagelijks door de schriftlezing. Dat doet hij wekelijks door de verkondiging van het woord. Dat doet hij van tijd tot tijd door aan het avondmaal brood en wijn uit te delen. En achter dat alles en in dat alles komt hij voortdurend met die krachtige nodiging. Komt, vrienden, eet en word dronken, o liefste. Hij voedt, hij onderhoudt, hij verzorgt. En zo wordt het steeds duidelijker, gemeente, dat waar de Heilige Geest werkt, daar brengt hij een mens naar het woord. En daar houdt hij hem bij het woord. En daar doet hij hem leven van het woord. En daar kan hij zonder dat woord niet meer. Nou kan ik dus de toepassing maken, gemeente. En aan u en aan jou, en ik hoop dat u het onthoudt, het gaat om vragen van leven of dood. En er zit niks tussen leven en dood in, dat is waar, dat weet u wel. Is zo het woord voor uw dagelijkse teerkost? Leest u het zo aan tafel, geestelijk voedsel. Wanneer hebt u aan tafel voor het laatst echt gegeten van het woord? Gaat u zo met het woord naar bed? Of gaat u met wat anders naar bed? En dan denk ik aan dat schrikbarende dat zich steeds meer ook onder ons gaat ontwikkelen. Dat er niet alleen in de huiskamer die televisie staat, maar in de ouderslaapkamer ook alweer een. En dan denk ik, wat moeten de kinderen er nou van denken? Vader en moeder gaan slapen met de televisie, terwijl je zou willen dat ze gingen slapen met het woord. Dat is het laatste wat u 's avonds onder ogen krijgt. Dat is de vraag waar het vanmorgen om gaat, gemeente. Bent u zo blij met de zondag? Zoals een kind dat honger heeft, blij is als hij geroepen wordt dat hij aan tafel moet komen. Beleven we zo de zondag, gemeente, als de dag waarop de Heere zijn tafel aanricht en de beker wil vullen, zodat we weer verder kunnen door het voedsel dat hij geeft en de krachten die daarin opgesloten liggen. Gaan we zo naar de kerk voor ons levensonderhoud en merken onze kinderen dat. Daarom gaan vader en moeder. Ze zeggen, jongens, we krijgen weer eten en drinken voor de week. Ga toch mee. Komt u zo wel eens uit de kerk? Dat je Je mag zeggen, ik heb gegeten en gedronken. Verzadigd als met vet en smeer. Als je naar de kerk gaat in de gestalte van die psalmdichter. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Want hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Zeg nou eens eerlijk, gemeente, moet je er van de week van leven, van wat je hier vandaag meekrijgt? Moet je er van leven? En zit je daarom in de kerk met een biddend hart, Heere? Ik weet niet wat er van de week allemaal op mijn programma komt te staan. Ik heb zelf mijn agenda volgeschreven, maar er kan van alles tussendoor komen dat u erin schrijft. Heere, open dan vandaag uw woord voor me, want ik moet er van leven. Ik moet het ervan hebben. En zegt u, en wat krijg je dan te eten? Nou, het eerste dat is al dit, gemeente, dat wanneer de Heer zijn voedsel op tafel zet en dat voedsel voor je uitstalt, dat het de bedoeling is dat je er honger naar krijgt. En daarom moet je ook naar de kerk komen die keren dat je geen honger hebt, zoals moeder dat ook zegt. Jongens, je kan wel geen honger hebben, maar wel aan tafel. En je eet wel wat, want anders ga je het straks merken. Maar dat je dan ook merkt, gemeente, dat er in dat voedsel dat de Heere biedt krachten liggen voor het leven. Dat er in dat voedsel troost ligt in dagen van rouw. Dat er in dat voedsel zegen ligt, waardoor je verder kunt voor het aangezicht van de levende God. Ik zou zoveel kunnen noemen, gemeente, maar dan zou dat nog weer een preek apart moeten worden, wat dat voedsel allemaal inhoudt. Ik mag het tenslotte met één naam samenvatten, dat voedsel dat is de Heere Jezus. Die gezegd heeft, mijn vlees is ware spijze, mijn bloed is ware drank. Die zegt, daar alleen kun je van leven. En er zijn er heel wat mensen die zeggen, dat lust ik niet. En die zeggen, dat vind ik hard. En die zich daarom van de Heere Jezus hebben afgekeerd. Maar een hongerige, die vindt er het leven in. Gemeente, wees nou eens eerlijk. Hoe zit dat nou met die persoonlijke omgang met het woord van God in uw leven? Ik ben ervan geschrokken, ik mag dat denk ik wel zeggen, dat zoveel van de belijdeniscategezanten zeggen dat ze niet persoonlijk in de Bijbel lezen. Dan denk ik, hoe zou dat dan bij hun ouders zijn? Ligt de Bijbel naast uw bed? Gaat die open voordat u slapen gaat? En hoe zit dat dan met onze kerkgang, gemeente? Hebben we geen volle maaltijd nodig? Hoeft u het er niet mee te doen? Vindt u één keer per dag en dan alleen nog maar een smakelijk hapje uiteindelijk alweer meer dan genoeg? Want die zijn er. Of u zegt nog één keer in de 14 dagen eten, dat kan toch ook wel? En alsjeblieft geen volle maaltijd, want die kan ik niet op. En geen roggebrood, want dat ligt te zwaar op mijn maag. En ik ben maagpatiënt, ik kan er niet tegen. Gemeente, hoe komt dat? Omdat we zo verzadigd worden met wat de wereld biedt, dat uiteindelijk het voedsel van de Heere er in uw en jouw leven niet meer bij kan. Dat we daarom geen honger hebben naar wat werkelijk verzadigen kan. Dat we daarom alleen maar lekker honger hebben en we in de kerk het snoepje van de week willen halen. En als het ons niet smaakt, dan spugen we het maar weer uit en dan gaan we maar naar een andere snoepwinkel. Eerlijk, gemeente, wanneer er geen honger en geen dorst is naar het woord van God, dan is er geen leven in u. Als we de prediking niet nodig hebben, gemeend, als het brood des levens, dan leven we niet. Misschien zijn we dan ziek. Maar dan is het ook hoog tijd dat de dokter eraan te pas komt. Maar het zou wel kunnen zijn dat we dan dood zijn. Want als een kind alleen maar snoep wil, dan wordt het er niet beter van. En er is geen moeder die dat accepteert. En dan zegt moeder, jij moet voorlopig maar eens niks anders hebben. Dan zullen we eens kijken of je geen honger krijgt. En dan zie je soms van die kinderen, die door de buren bedorven worden omdat ze vol worden gestopt met snoep. Er is een kaartje om de nek hangen, ze snappen het zelf niet omdat ze nog niet kunnen lezen, maar er staat op gelieven geen snoep te geven, niet voederen. En soms denk ik, gemeente, hoeveel van ons zouden zo'n kaartje om de nek moeten hebben hangen? Gelieven geen snoep te geven opdat ze honger zullen krijgen, naar wat werkelijk verzadigen kan. En opdat ze drinken zullen krijgen dat werkelijk de dorst lest. Gemeente, het gaat zo nauw luisteren. Want als u hier wel met honger komt en er is hier geen voedsel voor u, dan moet u echt maken dat u wegkomt. En dan moet u zeker ter wille van uw kinderen maken dat u wegkomt. Want die kinderen die moeten leren eten. Dan vindt u hier de Heere Jezus niet die u onderhoudt. En als je de Heere Jezus hier niet vindt, gemeente, om je te onderhouden, dan heb u hier verder niks te zoeken. Maar als er hier een ambtsdrager is, die met alle lek en gebrek gehoorzaam is aan de roeping van zijn meester, die zegt, geef gij hun te eten. En als u dan niet eet omdat u geen honger hebt of omdat u dat voedsel niet lust, lieve mensen, dan is het hoog tijd dat je eens naar de dokter gaat. Want dan zit het niet goed gemeen. Dat is het eerste teken van leven. Dat merk je bij een baby al. Waarom huilt hij? Omdat hij eten wil. Dan ga je smeken om een voedzame maaltijd. Om het woord zelf. Uw omgang met en uw honger naar en uw leven met het woord verraadt uw gemeente. Nou, daar heb je nou de gemeente, zoals die ons vanuit het woord in de belijdenis getekend wordt, gemeente. Ze wordt vergaderd rondom Christus. Ze is veilig bij Christus. En ze wordt onderhouden door Christus. En daarom is ze zo graag bij hem. Daar waar ze mag luisteren naar zijn stem. Waar ze mag liggen op zijn schouders. Waar ze mag wandelen aan zijn arm, maar ze mag delen in zijn zorg. Mag u van die grote kudde ook al een heel klein schaapje zijn? Is in uw en in jouw leven dat merkteken van de ware gelovigen, die vrucht van de verkiezing zichtbaar, zoals onze belijdenis daar zo duidelijk over spreekt? Mag u dat in uzelf wel eens een keer waarnemen, gemeente, met een geestelijke blijdschap en met een heilige vermaking? Kijk, daar ligt tenslotte de spits van het antwoord dat onze aandacht nu een paar keren heeft gevraagd. Heel persoonlijk. Hoort u bij die kudde die gevoed wordt door de herder? Hoort u bij die bruidskerk van het lam? Want daar is nou niks vanzelfsprekends aan. En dat is geen zaak van, ik zou niet weten waarom ik er niet bij hoorde. En er is geen sprake van, ja, dat geloof ik wel, dat zal toch wel, want ik ben toch gelovig. Nee, dat blijkt nou een hele persoonlijke zaak te zijn, gemeente, of we een lid zijn van die gemeente die door de Heere Jezus Christus vergaderd, beschermd en onderhouden wordt. En een dienaar van het woord die vragen niet aan de orde stelt en die zaak achterwege laat. Die doet tekort aan de belijdenis, die misleidt de zielen en die heeft ten diepste van het kerkvergaderende werk van de Heere Jezus Christus nog niks begrepen. Al staan we dan 100 keer op dezelfde belijdenis, gemeente, maar dan functioneert het niet. En dat betekent de ondergang van de gemeente als God het niet verhoedt. Dat persoonlijke, dat hoort erachteraan, dat ik daarvan een levend lid maar ben. Dat is geen conclusie. Dat is geen rekensommetje van 2 keer 2 is 4 gemeend. Maar dat is een belijdenis waar uw instemming mee gevraagd wordt. En dat is de vraag die ik vanmorgen hier stel, mag u dat nazeggen? Dat is een zaak van leven of van dood, gemeente. Levend lidmaat. Dacht u dat die catechismus dat zo nadrukkelijk zou zeggen als er in de kerk ook geen dode lidmaten waren? Natuurlijk niet, want er staan geen overbodige woorden in onze belijdenis. En daarom nog één keer, gemeente, het is niet vanzelfsprekend dat u op die vraag tenslotte ja mag zeggen. Dat weet u toch ook. Hoe zou dat nou kunnen, gemeente, dat je een hele gemeente beschouwt als levende leden van die gemeente die de Heer Jezus vergadert, beschermt en onderhoudt? Wanneer je in het midden van die gemeente, als er een kind gedoopt wordt, beleidt dat wij van nature met onze kinderen, kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Dat beleiden we toch met de doopsformulier. En dan moet er toch in je leven wat veranderd zijn, gemeente. Dan moet er toch in je leven gekomen zijn dat grote wonder waarvan je met de psalmdichter mag zingen. Ik ontving door uw bevelen het leven. Hoe zou dat dan vanzelfsprekend kunnen zijn in het midden van een gemeente die met het avondmaalsformulier, om dat dan ook nog maar even te noemen, beleiden, dat we in onszelf midden in de dood liggen en daarom het leven buiten onszelf in de Heer Jezus Christus zoeken? Gemeente, dat weet u toch? We moeten dus ophouden onszelf te bedriegen en te proberen een ander te bedriegen en er altijd maar omheen te draaien, gemeente. Maar dat weet u, of u het leven zoekt of dat u het niet zoekt. Want zoek, daarbij met inspanning van alles bij betrokken. Zoeken, dat is wat anders dan ergens per ongeluk tegen oplopen. Waarvan ik een lidmaat ben, jazeker. Dat geldt van ons allemaal praktisch hier in de kerk, een lidmaat. En dan zijn we krachtens het verbond der genade, gemeente. Ik wil dat nadrukkelijk toch ook vanmorgen zeggen. En reken erop dat dat een geweldige gunst is en dat dat een machtig voorrecht is. Een lidmaat, dat wil zeggen dat je rank bent aan de wijnstok Christus. Dat je op hem gebonden bent. En wat iemand daar ook over beweert, gemeente, maar dat is veel. Dat is ontzaggelijk veel. En dat moet je alsjeblieft, jonge mensen, nooit verachten. Dat is zoveel, dat daar ten diepste de troost ligt van gelovige ouders ten aanzien van hun in hun kindsheid gestorven kinderen. Dat ze op grond daarvan mogen weten, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Maar als dat alles is en als dat alles blijft, ook als je kindse jaren voorbij zijn, gemeente, dan ben je een dode rank. En daarvan geldt dat die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En dat het oordeel daarover nog veel zwaarder is dan het oordeel over hen die buitenstaanders waren. Een levend lidmaat, gemeente, daar gaat het om. Door de Heilige Geest die wil werken op het verbondserf naar de verbondsbelofte. Die levend maakt door en met het woord. Die inplanting geeft in de Heere Jezus Christus. Waardoor ik deel krijg aan zijn gaven en aan zijn weldaden. Ja, aan hemzelf een levende rank. Die leeft uit de wijnstok en die vrucht draagt uit hem. En die juist daarom nog alles gesnoeid wordt. Levend lidmaat. Gemeente, dat is geen zaak van berekening en geen zaak van conclusie. Dat is geen zaak van en dus en geen zaak van dat zal dan wel. Dat ik daarvan een levend lidmaat ben, hoort u de toon? Hoort u de mateloze verwondering die in dit antwoord doorklinkt? Van die gemeente, het levend lidmaat, dat hij naar mij heeft omgezien, dat zijn vader in de eeuwigheid aan mij heeft gedacht, dat hij voor mij zijn bloed heeft gestort, dat hij naar mij zijn geest heeft gezonden om me van dood leven te maken. Denk u dat eens in, gemeente. Van dood levend. Dat is toch niet iets waarvan een mens kan zeggen, dat zal toch wel. Dat weet je toch, dat merk je toch, dat merkt de omgeving toch of ze met een dood of met een levende te maken hebben. Grote wonden waarvan Paulus zegt, van nature waren we kinderen des toorns. Dood in de zonden en de misdaad. Maar God, die groot is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmee ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen en misdaden, medelevend gemaakt met Christus, uit genade zijt gezalig geworden. Dat is het wonder. Dat ik belijden mag, ik leef toch niet meer ik, want Christus leeft in mij. Nou, weet u dat nou, gemeente? Dat is de belangrijkste vraag die je in leven beantwoorden krijgt. En ik hoop dat onze jonge mensen toch echt in de gaten hebben. Dat dat een vraag is waar je ook als je jong bent een antwoord op moet hebben. Zoals we dat zo duidelijk om ons heen in deze maanden zien. Hebben we dat gehoord door de geest die in het woord dekt aan onszelf en aan de Heer Jezus Christus. Die hongerig maakt naar Christus en die doet eten van de Heer Jezus Christus. Die zegt, ik leef en gij zult leven. Dat je mag geloven, ik ben levend gemaakt met hem. Zodat je alles vindt in hem en alles verwacht van hem. Een levend lidmaat. Gemeente, die kent dat plekje op de schouders van de goede herder. Die kent dat plekje aan de arm van de hemelse bruidegom. Och, in zichzelf is hij zo zwak dat hij niet één ogenblik staande kan blijven. En in zichzelf is er altijd weer de ontrouw. Waardoor hij als de Heer ook maar een ogenblik loslaat, hij verdwaalt. In hemzelf is er dat dwaalzieke hart. Waardoor hij zomaar weer afwijkt. En dan toch. Ik blijf hier eeuwig. Waarom? Omdat hij me niet laat vallen van zijn schouders. Omdat hij me niet loslaat van zijn arm. Omdat zijn liefde mij zocht en zijn bloed mij kocht. En dat is hun leven, gemeente Christus. En dat zoeken ze. En daarom leven ze bij dat woord dat voor hen eten en drinken is. En daarom gaan ze zo graag naar de kerk voor hun levensonderhoud. Want daar ontmoeten ze de herder die de schapen voedt en thuis brengt. Daar ontmoeten ze de bruidegom die zegt, ik zal u onderhouden en op mijn tijd u thuis brengen. En daarom blijven die levende lidmaten ook levende lidmaten. Omdat hij trouw is. En in het slot van het antwoord, gemeente, vloeit de taal van de bruid en van het schaap in één. Als je in de schapentaal van de bruidskerk en in de bruidstaal van de schapenkerk die psalm terug hoort komen. Eeuwig blijven zal, ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte vandaag. En dat begeren ze, want dat hebben ze ontdekt, daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis en het heilig deel, o grote koning. Van uw geducht paleis. Amen.
elkaar samen danken.
Heere, u bent een God die uw volk nooit zult doen omkomen in dure tijd en hongersnood. U zorgt voor levensonderhoud, zoals eens Jozef het deed, maar dan nog veel omvattender, veel verder rijkender. Ach, Heere, laat het toch in ons leven zichtbaar worden, dat we daartoe op u zijn aangewezen. Laat daarin merkbaar worden dat we leven, dat er honger is of komt naar uw woord. Dat er dorst mag zijn naar de rivier van het water des levens. Dat we uit mogen gaan tot hem, waar hij te vinden is in zijn woord en in de prediking van de kerk. Opdat onze jonge mensen het mogen zien. Daar gaat het om. Om je leven. En wat blijkt daaruit, Heere, dat u geen lust hebt in onze dood. Al hebt u er ten volle het recht op. En dat u zoveel moeite zich getroost om zondaren te doen leven. Laat het in ons leven vrucht dragen door de Heilige Geest uit genade. Amen. Onze schotsing is Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En wat er verder volgt, 33, vers 10. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.